Ja, we zitten nu te doen alsof dit een hele bijzondere studie gaat worden, waardoor
ja,
we absoluut niet zonder kunnen.
Zonder dat je een microfoontje hier hebt, dat is het wel.
Wat zei je?
Zonder dat je hier een microfoontje
hebt. Ja, maar dat heb ik al eens eerder gedaan.
Ja.
Het is niet voor het eerst dat ik... Dus geen probleem. Oké, nogmaals, welkom, we zijn er klaar voor. Handelingen 10 en handelingen 11 gaan we vandaag bespreken. Vorige keer hadden we het vooral over Paulus gehad. De handelingen 9, de roeping van Paulus. En als je daar terugdenkt, ik vind die uitdrukking nog eventjes voor de aandacht te brengen. Dat hij niet is een verkozen apostel, maar een apostel der verkiezing. Dat is toch wel een opmerkelijke uitdrukking. Dat heb ik nog eventjes verwezen naar Romeinen 9, 10 en 11. En dat hoort volgens mij wel bij elkaar. Dat Paulus een apostel van de verkiezing. En dat betekent die verkiezing, dat overblijfsel in Israël. Van wie Paulus als het ware de taak over gaat nemen. Ja, dus als een klein overblijfsel. Hij vergelijkt zichzelf ook met het overblijfsel in Romeinen 11. Ja. Heeft God zijn volk dan verstoten? Dan noemt hij zichzelf als eerste. Van nou, kijk maar naar mij. En dan ziet Paulus zichzelf eigenlijk als een representant van dat overblijfsel. Van de verkiezing. En ik denk dat ook verborgen ligt in die woorden van hij is mij een apostel van de verkiezing. En dus niet zozeer dat ook. Ja, hij was een uitverkoren apostel natuurlijk. Hij was uitverkoren om dat werk te gaan doen. Maar belangrijker de nadruk dat hij een apostel is van de verkiezing.
Ja, bedoel je Israël?
En dan bedoel ik dus Israël. Ja, dat overblijfsel in is Israël. Ja. En dan komt er een gedeelte, handelingen 10 en handelingen 11, die ja, nog niet eens zo heel erg eenvoudig zijn, denk ik, van wat gebeurt hier nou allemaal wel. Maar in elk geval staan ze hier niet voor niks, lijkt mij. We zien hier Petrus, die naar mijn idee een beetje de weg aan het bereiden is voor het onderwijs van de apostel Paulus. Petrus had een hele andere bediening dan Paulus. Petrus was apostel van de besnijdenis. Paulus kreeg een bediening voor de heidenen, voor de volken. Maar het lijkt er een beetje op, of ja, het lijkt er niet zozeer op. Petrus zegt het ook met zoveel woorden, dat hij van de 12 was uitverkoren om de weg voor Paulus te gaan plaveien. Zonder de woorden van Petrus. En dan eventjes voordat we aan handelingen 10 beginnen. In handelingen 15. Wordt handelingen 15 ook best lastig. Als Petrus er niet was geweest. Want op een gegeven moment staat Petrus op. Dat is een hoofdstuk waar we later nog wel meer over zullen gaan spreken. In handelingen 15 dan zien we vanaf vers 7. En als daarover een grote twisting geschiedde. Ja, dus er kwam bijna ruzie van over dat besnijden worden of niet. Men kwam daar niet uit. En denk eraan, dat waren ook de apostelen die daarbij betrokken waren. Ja, die zeiden van moeten nou die heidenen wel of niet besneden worden. Dus die volken, of die heidenen, mensen uit de volken, die tot geloof waren gekomen. En dan staat Petrus op. En hij zegt, mannen, broeders, u weet dat God van over lange tijd onder ons mij heeft uitverkoren, dat de heidenen, of de volken, door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God te kennen der harten heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. En die woorden geen onderscheid en hun harten gereinigd, ja, dat zijn wel de belangrijke dingen waar we vandaag naar gaan kijken. En Petrus die erkent dus zelf dat hij door God was uitverkoren Door zijn mond dat de heidenen het woord van het evangelie zouden horen. Dat blijkt overigens verder helemaal nergens uit de bediening van Petrus. Althans niet tot en met Handelingen 9. Merk je helemaal niet dat Petrus zo begaan is met de heidenen. Sterker, eerder het tegendeel. De heidenen die Petrus hier bedoelt, waar hij hierop doelt, dat is Cornelius en zijn huis. En dat waren dan ook weer niet zomaar heidenen. Dat waren heidenen die het goed bedoelden met Israël. Ja, die als het ware die ring rondom de synagoge vormden. Die dus als het ware al iets moois zagen in de godsdienst van het judaïsme, van de Joden, van Israël. En die misschien ook hadden meegekregen, het heil is uit de Joden. Ja, dus dat ze dat op de een of andere manier al verstonden. Het lijkt er soms ook op, en daar zullen we ook later op terugkomen, dat dat in eerste instantie ook de kring is aan wie Paulus zijn evangelie verkondigde. Want wat deed Paulus? Hij ging naar de synagoge, en als die daar verworpen werd, dan stonden als het ware de heidenen al klaar om te vragen van vertel ook het woord aan ons. Nou, dat waren niet zomaar heidenen die de afgoden aan het dienden of wat dan ook. Dat waren mensen die rondom die synagoge waren. Vertel dat verhaal wat je nou binnen hebt verteld. Vertel dat ook aan ons. Want zij mochten niet binnenkomen. Ja, dus Paulus was binnen in de synagoge geweest. Daar ontstond ook weer oproer natuurlijk. Want hij verkondigde dat de Messias was gekomen. En dan vroegen die heidenen rondom die synagoge van vertel het ook aan ons wat je daar binnen hebt verteld. Zonder dat ik daarmee wil zeggen dat de heidenen, de kring rondom deze andere heidenen, dat het evangelie hun niet bereikte. Dat kun je bijvoorbeeld ook in de Galaten, de Thessalonicenzen zien. Daar zaten heel veel heidenen ook bij die waren getrokken uit de macht van de duisternis. En die van wie wordt gezegd dat ze eerst de afgoden dienden. Nou, gaat het volgens mij niet over in Handelingen 10. Want Cornelius was duidelijk een man die God vreesde en godzalig was. Dat zie je in Handelingen 10 vers 2. Nou, wat gebeurt er in dit gedeelte? Ik denk dat het gedeelte bekend genoeg is voor iedereen. Ik zal het niet helemaal gaan lezen. Want we gaan dus Handelingen 10 en 11 tot en met vers 18 bekijken. Maar even kort voor ons begrip, wat gebeurt er? Cornelius, die was aan het bidden en later zien we ook aan het vasten. En hij die had kreeg een gezicht te zien. En nou, Cornelius die was daar natuurlijk erg bewogen onder. En hij krijgt te horen van uw aalmoezen, dus je giften aan het volk. Want dat waren die aalmoezen, de giften aan het volk of mensen uit het volk. En uw gebeden, God heeft eraan gedacht. God heeft ze erkend. En dan krijgt hij de opdracht om een groep mensen naar Joppe te sturen. En daar was Petrus op dat moment, na die geschiedenis van Petrus en Eneas. Ja, die man die 8 jaar verlamd was geweest, die beter is geworden. En ook Petrus en Dorcas. Dorcas, die vrouw die uit de dood is opgewekt door Petrus. En vervolgens krijgt hij onderdak bij Simon de Leerlooier. En daar verbleef hij kennelijk. Nou, daar wordt die groep mannen door Cornelius naartoe gestuurd. Op aandringen van die engel. En terwijl die mannen onderweg zijn, of daar gestuurd worden, krijgt Petrus ook een gezicht. Petrus die op het dak klom, waren platte daken natuurlijk. Dus Petrus die, dat was een plek van afzondering. En hij klimt op het dak om te bidden, omtrent de 6e uren, staat er dan. En dat is ja, gewoon ergens midden op de dag waarschijnlijk. Ja, als je bedenkt dat dan de dag van om 6 uur begint. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat de tijdrekening is. 6 uur beginnen, 6 uur. Dus gewoon midden op de dag. En dan staat er dat hij honger krijgt. En dan krijgt Petrus dat laken te zien. De hemel wordt geopend en een zeker vat. En dat vat, het vat der verkiezing. Ik zei de apostel der verkiezing, zei ik net. Maar het was het vat der verkiezing. En dat is hetzelfde woord wat hier staat. En dat kan dus van alles zijn. Maar in elk geval blijkt dit een laken te zijn. En wat ziet hij daar? Al de viervoetige dieren der aarde. En de wilde en de kruipende dieren en de vogels, vogelen des hemels. Dat staat in vers 12. Vorige keer hebben we even met een paar van ons over het woord allen nagedacht en alle. Hier staat een voorbeeldje, daar ga ik nu niet te veel op in en nou zeker geen theologische consequenties aan verbinden. Maar in dat laken zag hij al de viervoetige dieren van de aarde. Nou, wat betekent hier nou al de viervoetige dieren? Betekent dat hij alle viervoetige dieren, alle vogels en al het kruipend gedierte, alles wat er op de aarde rond zwierf, zag hij dat in dat laken? Hoofd voor hoofd, kop voor kop, poot voor poot, staart voor staart, nou, noem maar op. Is dat wat Petrus hier zag? Nee, hij zag ze van alle soorten. En dat bedoelde ik de vorige keer te zeggen, allen betekent niet alle. Althans, je moet alle met een zeker onderscheid lezen. En dat is iedere keer van de context afhankelijk. En alle betekent hier, hij zag gewoon alle soorten van dieren. Hij zag ze rein en onrein. En die waren allemaal verenigd in dat ene laken. Ja, dat is de betekenis van het alle hier. En dan wordt hem gevraagd van Petrus, slacht en eet. Hij moest dus ook al die dieren slachten. Zowel rein als onrein. En hij moest van al die dieren moest hij eten. Rein en onrein. En daar zat een probleem bij Petrus. We gaan zo meteen nog eventjes over de achtergrond nadenken. Want dat is wel belangrijk hier. Dat we ook hier de context hadden. Petrus was een man die leefde naar de Joodse voorschriften. En dat was ook helemaal niet veranderd na Pinksteren. Nog steeds niet. En Petrus die antwoordt dan ook heel nadrukkelijk. Zoals we Petrus kennen. Geenszins. Hebben we vorige keer ook even bij stilgestaan. Oume staat er in het Grieks. Absoluut niet. Ga ik niet doen. Petrus is de enige man die dat in het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk die woorden in de mond neemt. En dat nog tegen God zegt ook. Geenszins. Ik ga dat niet doen. En dat gebeurt 3 keer. Ik weet niet of Petrus 3 keer geenszins heeft gezegd. Maar in elk geval. Hij heeft er niet van gegeten. En hij zat er wel over na te denken van, ja, wat betekende dit nou? Wat betekende het nou dat ik moest slachten en eten? Dat begrijpt hij eigenlijk pas als dan die afvaardiging vanuit Cornelius voor de deur stond. Zie je in vers 19... En als Petrus over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem, zie, 3 mannen zoeken u. En de geest, dat hoeft niet eens per se de Heilige Geest te zijn. Het kan ook zijn een engel. Engelen worden ook geesten genoemd. Topneuma, de geest. Ik denk wel dat het hier over de Heilige Geest gaat, maar gewoon even als je naar die tekst loskijkt, een engel wordt zo af en toe ook een geest genoemd. Hij dacht over ze, zie 3 mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hen gezonden was en zei, zie, ik ben het die ge zoekt. Wat is de oorzaak waarom u hier bent? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het hele volk van de Joden, is door goddelijke openbaring vermaand door een heilige engel, dat hij u zou ontbieden in zijn huis, en dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. En als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des andere daags ging Petrus met hen heen, en sommige van de broeders die van Joppe waren, gingen met hem. Nou, dan gaan ze naar Caesarea. En dan komen ze dus bij Cornelis en daar komen ze in huis. En dan zie je in vers 28 dat Petrus ook begrijpt wat dat visioen, dat gezicht voor hem geweest is. En hij zei tot hen, u weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. De God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen, dat is het woordje koinos, algemeen, of onrein zo heten. De herziene Statenvertaling heeft hier onheilig. Maar het betekent dat hij geen onderscheid mocht maken. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken. Het tegenspreken was dus over. Ja, het is leuk hè. Eerst zie je dat hij geen zin zegt. En dat als hij dat zegt, geen zin, dan is dat gewoon tegenspreken tegen God. Dat ik ga het echt niet doen. En dan zegt hij Petrus, nou, ik heb zonder tegenspreken ben gegaan. Ik weet niet of je dit als een leugentje kunt zien. Maar Petrus die zal toch wel eerst achter zijn oren hebben moeten krabben van, ja, eerst heb ik geen zins gezegd. Van, dat was wel tegenspreken. En nu zegt hij, zonder tegenspreken ben ik gegaan. Overigens, we zijn een woordje tegengekomen wat God tegen hem zegt, wat misschien ook anders vertaald kan worden. Ga, en als Petrus in zichzelf twijfelde, dat bedoel ik niet. Vers 20, daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Waarschijnlijk ligt daarin al de verklaring van de tekst, dat twijfelen, dat is het Griekse woord diakrino. En eigenlijk betekent dat in de kern, de basisbetekenis is onderscheid maken. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven waar het eerste keer voorkomt en vertaald wordt. Dat vind je in Matteüs 16. Matteüs 16. Daar komen die fariseeën en sadduceeën komen tot de Heer en die vragen om een teken. En dan geeft de Heer als antwoord. Hij zegt tot hen, als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. Ja, de avond rood. Wat betekent dat? Avond, wat is onze uitspraak? Hoe zouden wij... Nee, dat is ochtendrood. Morgenrood is regen in de sloot. Avondrood zelf betekent mooi weer. Dat betekent het in de Bijbel kennelijk ook al. En 's morgens heden onweer, want de hemel is droevig rood. Ja, dus dat, ja, misschien dat daar onze volksuitspraken ook wel vandaan komen. In elk geval, gij geveinsde, het aanschijn van de hemel weet u wel te onderscheiden. En dat woordje onderscheiden is precies hetzelfde. Je weet het onderscheid te maken tussen avondrood en ochtendrood. Je kunt het verschil zien. En dat is de basisbetekenis van dat onderscheiden. Onderscheid maken. En wellicht dat God hier ook bedoeld heeft te zeggen tegen Petrus. Ga heen en maak geen onderscheid. Dat zou wat mij betreft een andere tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen ook wat duidelijker maken. Dat is in Romeinen 14. Romeinen 14, daar gaat het ook over het eten en het drinken. Het wel of niet eten van bepaalde dingen. Over het wel of niet waarnemen van bepaalde dagen. En dan eindigt hij dat hoofdstuk, vers 22. Hebt u geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat woordje twijfel is dan ook weer diakrino. En het lijkt hier beter te passen als Paulus zegt, niet die onderscheid maakt. Waarin? Nou, in de verschillende dagen. Of in de verschillende soorten van voedsel. Want daar gaat het over in dit hoofdstuk. Ja, dus, maar die onderscheid maakt indien hij eet, is al veroordeeld. Omdat hij niet uit het geloof eet. Het gaat niet zozeer over de menselijke twijfel hier, maar over het onderscheid maken tussen verschillende dagen of verschillende soorten van voedsel, denk ik. In elk geval, Petrus die moest natuurlijk ook zonder te twijfelen, maar zonder onderscheid te maken of hij nou met heidenen of met joden te maken had. Hij moest zonder onderscheid maken, moest hij daar naar Cornelius toe. Wat was er nou voor Petrus zo'n probleem om naar die heidenen toe te gaan? Nou, vanaf de uittocht uit Egypte had de Heere al bepaalde voorschriften gegeven aangaande het eten van bepaalde voedsel. Dat vind je in Leviticus 11 en in Deuteronomium 14. En ook hier weer, ja, om dit gedeelte te begrijpen, we moeten gewoon goed in ons achterhoofd houden dat Petrus een man was vanuit dat judaïsme. Petrus was een man van de Torah. Judaïsme is eigenlijk nog een verkeerd woord. Ja, Petrus die leefde diep in de wet en de profeten van Israël. Daar was hij uit onderwezen, ook door de Heere zelf. Hij kende die schriften in al die jaren dat hij ook met de beste rabbi ter wereld die je maar kunt bedenken, is hij omgegaan. En hij, dus die rabbi, heeft hem die schriften verkondigd en verklaard. En daar zullen ongetwijfeld ook Leviticus 11 en Deuteronomium 14 bij hebben gezeten. En Leviticus 11, dat gaat dus over het al dan niet eten van reine en onreine dieren. Het ene dier was rein, mag je van eten. Het andere dier is onrein, mag je niet van eten. En er wordt onderscheid in gemaakt. Overigens, ook belangrijk, dat als we het even bij Leviticus 11 houden, maar hetzelfde kun je in Deuteronomium 14 zeggen. Ze zijn rein en onrein voor Israël. Ja, er staat bijvoorbeeld in vers 4, en er staat ook meerdere gedeelten, die zal voor jullie onrein zijn. Met even de nadruk, voor jullie. Jullie, Israël, die ik uit Egypte heb uitgeleid en jullie deze wet heeft gegeven. Dit zijn dus helemaal geen wetten, die hebben ook nooit gegolden, voor heidenen. Die konden eten en drinken wat ze wilden, zonder dat dat fout was. Voor Israël wordt daar dat onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren, om een of andere reden. En de Heere verbindt eraan dat hij is een heilig God en dat zijn volk een heilig volk moet zijn. Dus daar hoorden dan die spijswetten bij. En dat was gewoon als Jood verschrikkelijk belangrijk dat je je daaraan hield. Daar kon je niet zomaar onderuit komen. Dus dat Petrus zegt van, ja, maar ik heb nog helemaal nooit heb ik iets onreins gegeten. Dat ga ik nu dus ook niet doen. Dus in dit geval, dat oemer, dat geen zins, dat is wel verklaarbaar natuurlijk. Ja, dan je stapt niet zomaar van een traditie af die de Heere God zelf gegeven heeft. Maar Petrus die begrijpt uiteindelijk het idee van hij mocht geen onderscheid maken meer tussen zijn eigen volk en de heidenen. Aan zijn eigen volk predikte hij het evangelie al in ruime mate. Hij vertelde over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat moest hij nu dus ook gaan vertellen aan de heidenen in de persoon van Cornelius. Dus God heeft hem laten zien dat ik geen mens gemeen, skoinos, dus onheilig of onrein zou heten. Staat er dan in vers 28. Er staat dan ook dat hij de spijs heeft gereinigd. Waar staat dat? Even precieze tekst kwijt. Reinigende de spijzen. Oh ja, vers 15. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet onheilig maken. Dus dat is die stem in vers 15. En een stem geschiedde opnieuw, ten tweede male tot hem. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet onheilig maken. Dus hier krijgt Petrus een stem te horen die tegen de Torah ingaat. God, als God iets reinigt, dan heb jij daar niks over te zeggen. Dan mag je dan niet onheilig maken. Nou, dat was natuurlijk best moeilijk voor Petrus. Overigens, dit heeft helemaal niks te maken met die woorden van de Heer Jezus in Markus 7. Ik weet niet of je snapt of weet waar ik het over heb. Misschien wel goed om eventjes... We springen nu misschien een beetje van de hak op de tak, maar ook wel goed om eventjes in ons achterhoofd te hebben. Markus 7, waar... We zien hoe de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden tegen de Heer zegt dat zijn discipelen eten met ongewassen handen. En dat eindigt dan, dat gedeelte, dus Markus 7, eindigt min of meer bij vers 19, daar wilde ik even de vinger bij leggen. Vers 19, want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, dat voedsel. En gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. Hier staat dus niet dat de Heer Jezus de spijswetten teniet doet. Want daar gaat het hier ook helemaal niet over. Het onderwerp in Markus 7, dat is het eten met ongewassen handen. Nou, er staat niks over in de Torah. Dat was een traditie in Israël. En de discipelen die gingen dat hele ritueel van handen wassen, deden ze niet. Dat kon op dat moment ook niet, misschien. En er werden ze op aangesproken. Van jullie doen dat ritueel van handen wassen voor het eten niet. En de Heer zegt van, dat doet er ook helemaal niet toe. Maar dat heeft dus niks te maken met de spijswetten in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Het gaat hier over dat eten met ongewassen handen. En hij vergelijkt het met dat wat uit het hart komt en wat er, ja, ik zal maar zeggen, op de wc weer uitkomt. Wat ontreinigt de mens? Nou, al die kwade gedachten die vanuit het hart komen. Dat zijn de dingen die ontreinigen en niet het eten met ongewassen handen. Dat is een beetje de les van Markus 7. Ja, dus dat moet je op geen enkele manier vergelijken met Handelingen 15. Soms wordt die link nog wel eens gelegd. Maar de Heere, die leefde onder de wet en die deed echt de Torah niet teniet. Ook niet met Markus 7. Goed, terug naar Handelingen 10. Nou, Petrus is dus aangekomen bij deze Cornelius. Cornelius was overigens een hoofdman over 100. Die komen er niet verkeerd van af, die hoofdmannen over 100 in de schrift, trouwens. Dat is weer even een ander lijntje, voordat we de Handelingen 10 verder vervolgen. Maar welke hoofdmannen over 100 kennen we zo al? Dat is precies, die hoofdman over 100 van die... Van die kruisknecht, die vind je in Matthäus 8. Misschien wel dezelfde geweest, maar er liepen daar natuurlijk een heleboel hoofdmannen over 100 rond. Er was gewoon een heel contingent aan Romeinen in het land. En die waren dus allemaal verdeeld onder andere in honderdtallen die hun eigen baas hadden. En dat is dan, in het Latijn was dat de centurion. En in Matthäus 8, daar zie je kennelijk ook een godzalige hoofdman over 100. En die, dat is in Capernaum. Dus overigens die stad waarvan de Heer later zegt dat hij er geen enkel krachten kon doen onder zijn volk. Maar deze hoofdman over 100, die kon hij wel helpen. En die geneest zijn knecht. En die hoofdman die zegt van, ja, voor u is een woord genoeg. Ik hoef maar tegen mijn dienstknecht te zeggen, kom en hij komt. En ga en hij gaat. En de Heere verwondert zich over het geloof van deze centurion. Meer dan wat u ooit had gevonden in Israël, staat er dan in vers 10. Nog een andere hoofdman over 100.
Bij het kruis,
ja zeker. Het lijkt erop dat daar een man is die tot inkeer komt. Of die uiteindelijk het wonder ziet van wat hier gebeurt. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was de Zoon van God. Dat is Matthäus 27, vers 54. En het is niet alleen de hoofdman over 100, maar als hij met zijn hele clubje van 100 soldaten erbij was, waren ze allemaal die dit zeiden. Ja, want ze werden zeer bevreesd, zij, ja, dus niet alleen de hoofdman, maar zij die met hem Jezus bewaarden. En laten we niet te karig denken, laten we ze alle 100 er maar bij rekenen. Ja, ze zijn allemaal van, ze zagen in Jezus Christus de Zoon van God. En dat is een belangrijke belijdenis, zoals we weten. Ja, Petrus die wordt er door de Heere om gecomplimenteerd. Van ja, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. En zo geldt dat denk ik ook voor deze hoofdman met degene die met hem waren. Nou, deze hoofdmannen vind je ook terug in Lucas 7, Lucas 23. Daar staan eigenlijk de vergelijkbare verhalen. En Paulus, die heeft ook te maken met hoofdmannen over 100. Die hoofdman die hem ook bevrijdt uit de klauwen van de menigte, bijvoorbeeld. En maar daar komen dan later op. Maar ook die man is niet per se een verkeerd voorbeeld. Maar deze twee wilde ik al wel even genoemd hebben. En deze Cornelius was dus ook van dat slag. En als je bedenkt dat die Romeinse soldaten toch een behoorlijke fanatieke opvoeding hadden gehad. Het waren mannen van staal, zullen we zeggen. Maar toch had de Heere hen in het hart bewerkt. Toch hadden zij iets van die schoonheid van de Christus gezien. En deze Cornelius, die had iets moois in die tempeldienst gezien. En ja, dat hij het volk van Israël aalmoezen deed en gebeden tot God opzond. Dus die Cornelius zal het later in zijn leven ongetwijfeld tot een zegen hebben gezien, dat hij het leger is ingegaan en dat hij officier is geworden en dat hij werd uitgezonden om in dat verschrikkelijk nare landje Israël, want dat was het. Het was gewoon een heel opstandig land. Je was je leven niet zeker als Romeins soldaat. Want iedere keer gebeurde er wel wat. Maar deze Cornelius is het tot rijke zegen geweest. Petrus die zei dus in vers 29, ik ben zonder tegenspreken gekomen. En zo vraag ik dan, om welke reden hebt u mij ontboden? Nou, zeg het maar. Wat moet ik jullie vertellen? Op zich ook wel weer een beetje een vreemde vraag. Want eigenlijk was hem dat al verteld door die dienstknechten van Cornelius. Want Cornelius was door goddelijke openbaring vermaand door een heilige engel dat hij u zou ontbieden in zijn huis en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Dus Petrus die wist wel, althans het was hem verteld, dat hij woorden van zaligheid moest vertellen. Nou, er zaten vanwege de reis waarschijnlijk 2 dagen tussen, want we zijn inmiddels 4 dagen verder. Dus het kan best zijn dat 2 dagen heen, 2 dagen terug, 4e dag. En dat Petrus, nadat die mannen bij hem binnen waren gekomen, dat het hem even was ontschoten. Van, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen daarbij die hij, dat zegt hij hier. Nou, ja, ik ben hier. Nou, vertel me wat ik zeggen moet. Zijn toch niet woorden die je zou verwachten van een apostel. Die een mooie boodschap had. Maar in elk geval was het een apostel die dus nog steeds wel met een zekere reserve daar stond. Ja, hij stond daarbij voor die heidenen. En het was tot nog toe dus kennelijk niet voorgekomen dat heidenen, dus mensen uit de volken, dat die tot geloof waren gekomen. Dat, was dat vind je hier pas in Handelingen 10. En dan zijn we toch al een heel eind op weg naar Pinksteren. En dan gaat het bij Petrus nog in eerste instantie allemaal maar schoorvoetend. Want dan gaat hij natuurlijk ook spreken. Ja, Cornelius zegt nog, we zijn hier allen tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Dat staat in vers 33. Dus zeg het maar, alles wat God tegen jou heeft gezegd, daarom zijn wij hier bij elkaar. Dus Cornelius had de mensen van zijn huis allemaal bij elkaar verzameld. We zijn hier voor God, voor Gods aangezicht aanwezig, om deze woorden van jullie te horen, de woorden die God u bevolen heeft. En dan spreekt Petrus die woorden, dat God geen aannemer des persoons is. Ja, dus hij heeft die les wel geleerd, er is geen onderscheid waar het mensen betreft. De een net zo goed als de ander, Jood of niet-Jood. God maakt daar geen onderscheid tussen als het gaat om zijn evangelie. Nou, die preek die wil ik wel even lezen met elkaar. Ja, dus maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen van Israël. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Denk er dus aan dat als Petrus dit zegt, dit is het woord wat gestuurd is naar de kinderen van Israël. En feitelijk stelt die Cornelius daar nog steeds buiten. Dit is gebeurd onder Israël. En dit woord is gestuurd naar Israël, de kinderen van Israël. Gijlieden weet de zaak die geschied is door heel Judea. Natuurlijk wisten ze dat, want ze waren daar getuigen van geweest. Beginnende van Galilea, na de doop die Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan het kruis. Deze heeft God opgewekt, ten derde dagen, en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet voor al het volk, met andere woorden, Christus in zijn opstanding is niet openbaar geworden voor het hele volk. Hij heeft zijn prediking was voor het hele volk. Zijn genezingen waren voor het hele volk. Zijn woorden waren voor het hele volk. Maar zijn opstanding was niet voor het hele volk. Dus God, of de Heer Jezus heeft zich niet geopenbaard in zijn opstanding aan het hele volk. Maar aan de getuigen die door God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En dat waren dus zijn rechtstreekse discipelen, met name de 12 apostelen. En hij heeft ons geboden, het volk, weer niet de volken of zo, het volk Israël, te prediken en te betuigen dat hij is degene die door God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Het gaat nog steeds over Israël. Dat is wat Petrus vertelt. En hij is een rechter van levenden en doden geworden. Dat leest Petrus ook helemaal in de context van bijvoorbeeld de profetie in Daniël 12 over de opstanding. En dan gaat het ook over het volk van Israël. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat in ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Petrus denkt nog steeds alleen maar aan Israël. En ieder die gelooft. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En daar hebben we eerder bij stilgestaan. Dat woord kun je ook lezen als de Heilige Geest omhelsde hen. Het gaat hier waarschijnlijk over de persoon. Het is twee keer het lidwoord, to pneuma, to hagion. In alle andere gevallen is het ondubbelzinnig de Heilige Geest. En niet de kracht. Of de gave van de Heilige Geest. Nee, het gaat hier over God de Heilige Geest. Die omhelsde hen als het ware. En als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Ze ontzetten zich. Dit was totaal onverwachts. Ja, dus kun je je voorstellen, eerst Petrus die zegt geen zins. Hij gaat, nou, uiteindelijk schoorvoetend gaat hij naar Cornelius toe. Hij begreep het gezicht van, oké, hij mocht geen onderscheid maken. Nou, vertel ons maar, wat heb je ons te vertellen? En dan gaat God een preek houden die eigenlijk alleen maar voor Israël is bedoeld. En dat keer op keer zie je dat hier gebeuren. Vergeving de zonde, ja, is voor Israël. Al die genezingen die er gebeurd waren, het woord wat de Heer gepreekt, dat was allemaal voor Israël. Hij heeft het volk niet bekendgemaakt van de opstanding. Laat staan dat hij de Heer aan de heidenen zich heeft geopenbaard in de opstanding. Het was allemaal het volk. En het ongelofelijke gebeurt, het onwaarschijnlijke gebeurt. Precies hetzelfde wat op Pinksteren was gebeurd, gebeurt hier nu bij de heidenen. En iedereen was daar ontzet over. En dan zegt Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, die de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam van de Heer. En toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Nou, dat is de les die Petrus moest leren. Ja, dus dat God geen onderscheid maakt als het gaat over de gave van de geest. Betekent niet dat het onderscheid tussen Israël en de volken weg is gegaan als zodanig. Israël onderhield nog steeds de Torah en de spijswetten. Daar kwam geen verandering in. En de heiden bleven gewoon heidenen. De volken gewoon als zodanig. Maar die hoefden dus ook niet die wetten te gaan volgen.
Zou Petrus daarna de spijswetten nog wel gehouden hebben?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nee, en dat
alleen...
is een goede vraag. Zou Petrus daarna ook de spijswetten gehouden hebben? En dan, ik antwoord eigenlijk ook weer vrij impulsief trouwens. Maar ik zeg, ja, dat denk ik wel. Maar dat is wel ergens op gebaseerd. Enig idee waarom ik denk dat Petrus inderdaad gewoon weer verder ging met het leven wat hij leidde.
Galaten
2 inderdaad, ja. Weet je wel, dat conflict wat in Galaten 2 ontstaat met Petrus. Daar, beschrijft Paulus expliciet zijn conflict met Petrus. Petrus die was afgekomen in Antiochië. En Paulus die had daar... Daar was een gemeente ontstaan, ook van Joden en Grieken. En Petrus die met vrijmoedigheid ging aan tafel zitten bij de heidenen. Ja, totdat hij hoorde, oh wacht even, Jacobus en de zijnen komen eraan. En toen onttrok hij zich weer van de tafel. Toen ging hij weer keurig netjes dat onderscheid tussen Joden en heidenen volgen. Eten aan dezelfde tafel betekent niet dat je dan ook alle spijzen gaat eten. Maar Petrus had geleerd van oké, ik mocht gewoon met de heidenen communiceren. En daar ging het conflict over. Van de heidenen waren gewoon broeders en zusters. Maar zonder dat onderscheid tussen de voedselwetten weg was. Denk ik. Maar Petrus die was nog wel zo nauw in zijn geweten. Vermoed ik dat hij nog wel bijvoorbeeld geen varkensvlees had. Om maar een zijweg te noemen. Terwijl de heidenen zich daar gewoon te goed aan deden aan de evenzijn en dergelijke. Ja, dus ik denk wel dat Petrus gewoon nog die spijswetten heeft gehouden. Maar dat hij wel begreep dat waar het gaat over de gave van de geest. Het geloof. Het gereinigd worden door het geloof. Dat voor zowel Jood als heidenen hetzelfde werd. Denk ik.
Ja, en Paulus?
Paulus die... Paulus die deed... die was een beetje een opportunist. De Joden een Jood en de Grieken een Griek. En net hoe het hem uitkwam. En zonder dat hij daarin schijnheilig was. Maar Paulus die at gewoon wat hij wilde als hij bij de Grieken was. En Paulus die hield zich keurig netjes aan de spijswetten als hij onder Joden was. Zonder dat hij daarmee een soort van schijnheilig was. Maar hij wist gewoon, oké, als ik de Joden voor me wil winnen, dan moet ik me ook als een Jood gedragen. En dan moet ik gewoon voluit Jood zijn. En bij de heidenen vermoed ik ook, maar ook daarin, het is maar een vermoeden. Het kan best zijn dat Paulus dacht van, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Terwijl die het de heidenen voluit toestond. Maar ik denk dat, als we Paulus zo een beetje lezen, dat Paulus daarin heel vrij omging met allerlei vormen van eten en drinken. Dat is de geschiedenis van Cornelius. Voor Petrus is dit gewoon een hele rijke les geweest. Ik wilde inderdaad Galaten 2 nog bespreken, maar goed, dat heb ik dan bij deze ook gedaan. Zei het dan heel kort. Dit werd niet zomaar geaccepteerd, want dat zie je dan in Handelingen 11. En daar kun je eigenlijk het hele gedeelte, de hele geschiedenis nog een keertje lezen. Want de apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem. Ik leg hier de klemtoon verkeerd, sorry. Die hebben ook gehoord dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten degenen tegen hem die degenen die uit de besnijdenis waren. Ja, hier heb je het al. Dus wat Petrus doormaakte, dat moeten die anderen ook nog even leren. Nou, dan gaat Petrus zijn hele verhaal vertellen, wat er allemaal was gebeurd. En zelf verbaas ik me dan wel een klein beetje dat zij, als Petrus dit gewoon verteld heeft, dat ze daar zomaar tevreden mee zijn. Ja, vers 18. En als zij dit hoorden, waren ze tevreden. Oké, zo is het goed. Kennelijk is dit in orde. En zo heeft dan God de heidenen de bekering ten leven gegeven. Het is niet alleen meer voor de Joden, maar kennelijk ook voor de heidenen. En dan, nogmaals, we blijven nog steeds binnen die context van die eerste cirkel rondom de synagoge. Dat waren dan voor hun de heidenen.
Precies.
Petrus was natuurlijk wel de eerste onder zijn gelijken, zou ik maar zeggen. Dus Petrus had wel gezag. En Petrus die, als Petrus dat vertelt, dan is het niet heel gek inderdaad dat de anderen wel naar hem luisterden. Hoewel kennelijk toch niet alle gelovige Joden er zo over dachten. Want uiteindelijk bleef het ook voor Paulus een continue strijd van, moeten die mensen, die heidenen, nou wel of niet besneden worden? Nou, voor Paulus was het niet zozeer een strijd, maar hij moest wel de strijd continu tegen deze Joden voeren. Waarschijnlijk ook gelovige Joden die de Messias erkenden. Van ja, maar als heiden tot de Messias komt, dan moet je besneden worden. En Paulus zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Dat is iets waar we in de komende studies ook nog wel een keertje op terug gaan komen. Maar je ziet dus dat Petrus deze geschiedenis ten eerste gebruikt ook om die uit de besnijdenis en de apostelen te overtuigen. Maar dan ook in Handelingen 15. Als dan het conflict ontstaat over die besnijdenis, dan vertelt Petrus dat er geen onderscheid, Handelingen 15 vers 9. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebben hun harten door het geloof. Geen onderscheid tussen ons en hen. Maar het is nog wel steeds ons en hen. Het gaat nog steeds over Joden en heidenen. Maar het onderscheid, er is nog wel een onderscheid tussen Joden en heidenen. Maar er is geen onderscheid in het ontvangen van de geest en de rechtvaardiging uit het geloof. En de vergeving der zonden. Dus best een misschien wel een moeilijk concept. Ook voor ons moeilijk in te denken. Maar Joden waren Joden. Het volk van God dat leefde nog steeds als het ware onder Torah. Alleen nu in een nieuwe geest. De geest van Christus. Heidenen kwamen daarbij. Die leefden ook in die geest van Christus. Maar die werden niet bij het Joodse volk ingelijfd. Dat hoor je nog wel eens een keertje. Ja, wij worden nu bij Israël ingelijfd. Dat is gewoon pertinent niet waar. En ook niet dat Israël in de kerk is, bij de kerk hoort of iets dergelijks. Nee, Israël is Israël. De gemeente is de gemeente. En heidenen worden niet bij Israël ingelijfd. Een Israëliet kan wel een onderdeel worden van de gemeente. Maar weer net even hoe we dat definiëren. Ook daar zullen we het nog wel eens een keer over hebben. Maar als het gaat over, laten we zeggen, volkenkundig en over het heilsplan van de Heere God, dan blijft Israël Israël en de volken blijven de volken. En dat onderscheid dat blijft bestaan. Maar er is geen onderscheid als het gaat over het ontvangen van de geest en het geloof in de Heer Jezus Christus. Misschien
dat geldt ook voor de roeping.
Wat zeg je?
Dat geldt ook voor de roeping. De roeping voor Israël blijft bij Israël.
En dus de roeping van...
Die gaat nooit naar de heidenen.
En de roeping voor Israël gaat dus ook niet naar de heidenen. De roeping voor Israël blijft de roeping voor Israël. En die roeping, daar hebben ze nog niet aan
aan
voldaan. En dat gaat nog gebeuren. Eerst in de persoon van Paulus. En daarom zegt Paulus dat hij een ontijdig geboren is. Dus te vroeg geboren. In 1 Korinthe 5, tenminste, ik denk dat dat de betekenis is. Hij is eigenlijk te vroeg. Maar hij doet eigenlijk al dat werk wat Israël ooit in de toekomst nog zal doen. En dat is die eerste bediening van Paulus als hij naar de heidenen gaat. Tot hier. En als wij het moeilijk vinden... Dit soort, om ons hierin in te leven, dat is het voor hun, voor Petrus en voor die mannen van uit de besnijdenis, is dat natuurlijk ook moeilijk geweest. Dat is best een worsteling om tot inzicht te komen, op het juiste inzicht te komen.
Het is eeuwen anders geweest.
Het is eeuwen totaal anders geweest. En opeens vindt hier een revolutie plaats. Natuurlijk kunnen we dat ook, hadden we dat ook wel kunnen verwachten. Als de Messias komt, ja, dan vinden er opeens... Een revolutie plaats. Als God mens wordt. Onder zijn volk gaat wandelen. De dood sterft. Opgewekt wordt. Ten hemel vaart. Ja, dat zijn concepten. Daar had niemand van kunnen dromen dat dat zou gaan gebeuren. Denk ik. Ja, misschien een verlichte Jood die de Messias op die manier kon zien. Maar dat zullen er ook niet heel veel geweest zijn. Je ziet hoe moeilijk de apostelen het hebben gevonden over een dode Messias. Ook weer geen zins. Ja, als de Heer daarover vertelt tegen Petrus. Nee, geen zins, gaat u niet gebeuren. Ik ben erbij. Zegt Petrus. We zullen deze studie nu stoppen. Ik laat dit ook even in de opname staan. Ik kreeg pas want het sluit hier wel een klein beetje bij aan, die worsteling over het met het woord. Ik kreeg pas de vraag in een andere context van mag je AI, artificial intelligence, gebruiken om bijbelonderzoek te doen? Vond ik eigenlijk op zich wel een aardige vraag. Nou ja, ten eerste moet je niet aan mij vragen. Want ja, wie ben ik om daar een antwoord op te geven? En ik zou zeggen, ja, natuurlijk mag dat. En aan de andere kant zou ik zeggen, natuurlijk moet je dat niet doen. Ja, ik doe het zelf absoluut niet. Ik ga dat ook niet doen. Maar het is maar net wat je natuurlijk, ja, in onze moderne tijd met al die mogelijkheden die er zijn, hebben we die mogelijkheid om... de computer dingen voor je te laten uitzoeken. En in wezen, als je het op de juiste manier doet, is het ook niet zo heel veel anders dan bijvoorbeeld een bijbelverklaring lezen. Het verschil tussen een bijbelverklaring en AI vind ik dan, als ik een bijbelverklaring lees, dan hoort daar een persoon bij die zijn gedachten in een heel boek van begin tot eind neerzet. Dus dan leer je die persoon erachter ook kennen. Dat vind ik wel een belangrijk gegeven. En als het een goede verklaarder is, dan zorgt hij ervoor dat zijn hele uiteenzetting over bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen, dat dat één geheel is, dat daar geen hapering in zit en dat die alles in een bepaalde context plaatst. Dat heb je natuurlijk bij AI niet. Maar goed, dan nog, je kunt best, denk ik, als je aan ChatGPT vraagt van joh, wat betekent dit? En je krijgt er een mooi antwoord en je krijgt er een bepaald inzicht in. Dat is natuurlijk prima. Alleen dan gebruik je het als een verklaring. Waarom ik het zelf wel een beetje voorzichtig mee ben. Ik denk dat AI heel veel ook gebruikt wordt bijvoorbeeld om preken te maken. Nou, dat is iets waar ik verschrikkelijk hekel aan heb. Het maken van preken of zo. Ik bedoel, ik hoop niet dat jullie deze studies ervaren als gepreek. Want gelukkig. Ik denk dat AI daar best vaak voor wordt ingezet. Nou, wat je dan mist, ook als je bijvoorbeeld deze studies alleen maar gebruikt om de verklaring van een bepaalde tekst te horen of iets dergelijks, dan schiet het gewoon zijn doel voorbij. Als je een preek hoort van over een bepaalde tekst, dan schiet dat zijn doel voorbij. Uiteindelijk gaat het om, kijk, we hebben gekregen een geest van kennis, wijsheid en inzicht. En dat inzicht is dat we willen kennen de Heere God, de God van Israël, in de Messias, de Heer Jezus Christus. En dat is iets anders dan kijken wat een bepaalde tekst betekent. Of wat een bepaalde tekst voor mij doet. Of wat een bepaalde tekst, wat ik daar heb voor de rest van deze week. Of weet ik wat. Ik bedoel, volgens mij is daar de schrift niet voor bedoeld. En dat risico loop je wel als je je computer gaat gebruiken om een bepaalde tekst uit te leggen. En in elk geval, als je het doet, zorg dat je de worsteling met de Bijbel niet vergeet. Het geeft helemaal niks om weken, maanden, jaren na te denken over een Bijbelgedeelte waar je niet uitkomt. Wat misschien wel een beetje schuurt, wat denkt van ja, maar hoe past dit dan? Die gedeeltes die heb ik heel veel gehad en zijn er nog wel. Dan denk ik van hoe past dit nu in mijn denkkader? En misschien past het wel helemaal in mijn denkkader. Nou, mijn denkkader of uitbreiden of inkrimpen of veranderen. Maar gewoon die, ik zou maar zeggen, dat gesprek, als ik het een beetje onderbiedig zeg, maar het gebrek met God over zijn woord en tot kennis van hem te komen. Dat is veel belangrijker natuurlijk dan dat we iets moois zien. Of een leuk weetje uit de Bijbel te weten komen. Ja, dat is soms ook een beetje een trend om leuke weetjes te vinden. Nou ben ik ook wel van de weetjes. Ik vind dat ook wel fijn om bepaalde dingen te weten. Maar als het alleen maar een weetje wordt, snap wat ik bedoel, dan schiet het ook zijn doel weer voorbij. Goed, dit was even mijn antwoord op het idee. Mijn visie op het idee van het gebruik van ChatGPT. Ik gebruik het heel veel, AI. Heel veel. Ik gebruik het regelmatig, maar niet voor de Bijbel. Gewoon omdat ik bang ben dat ik dan misschien een beetje hoogdravend gezegd, maar we moeten proberen, als het ware, dat boek op te eten. We moeten er één mee worden. Het moet ons niet alleen ons verstand, en het moet ons helemaal doordringen. Gewoon hart en ziel en verstand, alles. En dat gebeurt niet als je zo af en toe maar eens even een preek leest of iets dergelijks. Ja, maar dat het een geheel wordt. Ik vond hier wel een beetje bij passen, omdat ook voor Petrus, die waren de dingen ook niet altijd klip en klaar. Dan kun je zeggen van, Petrus kon dat natuurlijk niet. Je stopt even in de computer, je krijgt een antwoord. Oh, zit zo, nou klaar. En wat je dan mist, is ten eerste die worsteling, maar ook de onuitsprekelijke vreugde als je op een gegeven moment het inzicht krijgt van hoe het bedoeld is. Dat geeft zoveel meer vreugde dan alleen maar een antwoord te krijgen van hoe je een tekst moet verklaren. Nou, wie het vatten van die vatten het. En voor de rest wou ik zeggen, doe vooral met ChatGPT wat je wil. ik wilde wel zeggen van hoe ik ermee omga. In antwoord op die vraag die ik een poosje geleden heb. Misschien zitten sommigen van jullie ook wel met die vraag. Zonder dat je dit als een wet moet beschouwen. Tot hier voor vandaag.